Omroep Venlo.
Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks vers de heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
Kies voor een smakelijke, gezonde en dagverse maaltijd. Kies voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder.
Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, school of hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
Televisie, radio, internet.
Dit is Omroep Venlo.
NOS Nieuws.
Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk willen meer compensatie als het dorp plaats moet maken voor industrie. Ze nemen dan geen genoegen met de 100% vergoeding voor huiseigenaren, maar zetten in op 350%. Dat zeggen bewoners die zich hebben verenigd tegen één vandaag. Om de haven en het industriegebied uit te breiden zou het dorp met 1100 inwoners moeten verdwijnen. De provincie en het toekomstige kabinet nemen daar volgend jaar juni een besluit over. Het statiegeldsysteem wordt voor het grootste deel betaald door consumenten die hun flesjes en blikjes niet inleveren, blijkt uit cijfers van statiegeldbedrijf Verpakt. Vorig jaar lieten mensen bijna 140 miljoen euro liggen. Daarmee werd ongeveer driekwart van het statiegeldsysteem betaald. Producenten droegen veel minder bij, terwijl zij verantwoordelijk zijn voor de inzameling. Defensie krijgt een vliegbasis voor F-35 straaljagers en een grote kazerne op Lelystad Airport. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten. Het is onderdeel van een plan dat gaat over 50 nieuwe locaties voor Defensie. Over vakantievluchten vanaf Lelystad is nog geen knoop doorgehakt. Het volgende kabinet gaat dat doen. De VS heeft gisteravond meerdere doelen van terreurgroep IS aangevallen. Volgens defensieminister Hegseth was het een vergelding voor een aanslag van vorig weekend in centraal Syrië. Daarbij kwamen een tolk en twee Amerikaanse soldaten om het leven. Bij de Amerikaanse aanval zouden volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten een prominente IS-leider en meerdere strijders zijn gedood. Ook zouden wapendepots zijn geraakt. President Trump had al vergeldingsmaatregelen aangekondigd na de aanslag vorig weekend. Het weer bewolkt en op veel plekken mistig. De mist lost in de loop van de ochtend op. Het is overwegend droog en er staat weinig wind. Vanmiddag veel bewolking bij maximaal 7 graden. Morgen ook droog, dan wel meer ruimte voor de zon bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
Het verkeer.
Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In een groot gedeelte van het land komt dichte mist voor en draai nu het dimlicht van je auto met de hand aan. Want die sensor in je auto ziet alleen het verschil tussen licht en donker en herkent geen mist bij daglicht. Rij niet onverlicht door de mist. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel heb je 10 minuten vertraging. En de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 3 kilometer. En dat kost je nu 35 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Het gevoel van thuis is het gevoel van pools wonen en slapen. Met alles om van je huis een thuis te maken. Van vloeren tot meubels en persoonlijk interieuradvies. Voel je thuis bij Pools in Horst. Uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van Limburg 2023.
Zorgeloze weg op? Het begint bij Wieler. Want of je nu een nieuwe auto zoekt of vakkundig onderhoud, bij Wieler is alles in vertrouwde handen. En met 6 topmerken en 7 vestigingen in Limburg is Wieler altijd dichtbij. Wieler maakt mobiliteit makkelijk.
Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk je op pools.nl.
ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
Het is zaterdag 20 december 2025 alweer. Nog een paar dagen en kerstmis is een feit. Het feest van licht en vrede, van saamhorigheid en liefde, van het positieve zien in de medewens. We doneren met z'n allen volop aan goede doelen en waarderen het werk van organisaties als de Voedselbank volop. Maar hoe zit het met de rest van het jaar? Staat dan het eigen belang voorop? Zijn we dan met z'n allen sterk in het oordelen en veroordelen van de medemens die buiten de actieradius van het eigen belang valt? En hoe staat de politiek daarin? Draagt een grote hoeveelheid partijen bij aan een betere wereld, een betere stad? Doen in de ogen van veel mensen de zittende partijen het niet goed? Gaat de nieuwe partij, het Venlo's Burgerinitiatief, afgekort VBI, het over een andere boeg gooien? We praten erover met Twan Schoemges en Leon Heijnen. Beide ook betrokken bij het comité tegen het AZC. En wat is het toch dat de leden beweegt tegen te zijn? Een vraag aan Leon. Kort antwoord graag. Leon, zijn jullie voortgekomen uit het comité tegen het AZC? Of is het toch een zelfstandige ontwikkeling?
Nee, sorry, ik doe er helemaal niet aan mee. Jij ik ben niet betrokken bij het AZC.
Jij wel, Twan?
Ja, dat klopt. Ja.
En is dat verhaal een motivatie voor jou om met VBI te beginnen?
Nee. Ja en nee. Zeker met Leon. Leon is echt helemaal niks met AZC. En ik ben geëvalueerd uit de werkgroep, omdat ik vind dat het anders moest.
Oké, daar gaan we straks uitvoerig over hebben, Peter.
Ja, inderdaad. Ja, in ieder geval de laatste tijd staan ook de media, zowel de kranten, de sociale media en de tv onder druk. Ook als berichten zijn gebaseerd op feitelijke gegevens, treft het de media de verwijt dat zij een loopje nemen met de waarheid. Ze zouden niet vertellen wat er werkelijk aan de hand is. Dat heeft een bezoeker van de website van Omroep Venlo ongetwijfeld op het idee gebracht om verslaggever Harry Luker de vraag te stellen of journalisten objectief zijn. Harry citeert daarop in een reactie zijn vroegere docent: stoelen zijn objectief, mensen nooit. Journalisten dus ook niet. Eerlijkheid dient voorop te staan. Dat betekent met open vizier bij de feiten blijven en wederhoor toepassen. Gaat hij verder. Aldus Harry Luker. Geciteerd. Heb ik het goed geciteerd?
Nou, wijze woorden.
Ja, geciteerd. Nou, waarvan akte dan? iedereen mag dat zo interpreteren. De uitnodiging die werd gedaan op Facebook om meer zelfreflectie te tonen, heeft Harry Luke ook dan aangenomen. We gaan met hem over een gesprek over welke waarden van belang zijn, welke waarden knelpunten zitten en of een journalist kritisch moet of mag of niet moet zijn. Allemaal vragen, tekens.
En we hebben trouwens nog een andere oud, moet ik zeggen, nog steeds journalist aan tafel zitten. Paul Seelen.
Het journalistieke gevoel blijft wel, maar ik ben niet meer als journalist actief. Maar mijn column gaat er wel over.
Ik ga wel een column doen vandaag.
Ja, en heeft hij een titel?
Ja, dat zeggen jullie niks. Misschien komt het met Paulus toch nog goed.
Oh, Paulus.
Dat ben ik. Maar dat zou je daar wel horen.
Ik dacht die Romeinse ridder die bekeerd werd.
De presentatie is in handen van Peter Pasmans.
Ja, en Jan Kessels uiteraard. Ja,
en we gaan naar Bruce Springsteen met muziek Santa Claus is Coming.
Nou wel.
Wow. It's all cold down along the beach. The wind's whipping down the boardwalk.
Practicing real hard, yeah. Clients, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good or what? Oh, that's not many, not many. You guys are in trouble out here. Yeah, you better watch out. You better not cry. You better not bow. I'm telling you why.
Ja, dit was Bruce Springsteen met Santa Claus is Coming to Town. Goed, we gaan het hebben over de Venlo's Burgerinitiatief. In de studio aanwezig Twan Schoemgens en Leon Heijnen. Jullie zijn beide grondleggers van deze beweging. Of moet ik partij of vereniging zeggen? Wat moet ik zeggen?
Het is voortgekomen uit een beweging.
Uit een beweging?
Ja,
Welke beweging? Wat was het?
Nou, Twan was natuurlijk al met het AZC bezig. En ik had in mijn verleden was ik altijd een verdiepen op de reden waarom dat er mensen een keuze maken. En wat doet die keuze met de burger? Daar was ik altijd vanuit school mee bezig. En toen zijn we samengekomen, hebben leuke gesprekken gehad. En vandaar is het langzaam gegroeid naar een groep mensen Die wat zeiden van, zullen we hier een vereniging van maken? Toen er eigenlijk is het zijn eigen leven gaan leiden. En van daaruit hebben we gewoon gezegd van, nou, als we dan werkelijk wat willen veranderen, dan gaan we dus ook die stap zetten om vereniging met bestuur te maken. En van daaruit een partij op gaan richten.
Dan word je dus langzaam een instituut. Met statuten en regels.
Ja, zeker. Zeker, want dat is notarieel vastgelegd natuurlijk.
Is het kun je het een politieke partij noemen even? Nu?
Ja, zeker. Nu? Zeker. Ja. Maar dat altijd vanuit de vereniging.
Ja, ja, een vereniging. In een verenigingsvorm, ja. Maar jullie doel is politiek.
Ja.
Twan, maar het verhaal wat Leon vertelt, daar zit ook een mate van ontevredenheid onder over het werk van alle andere politieke partijen die we hebben.
Absoluut. Absoluut. De reden waarom dit is ontstaan en is gegroeid en gaat groeien, want ja, geloof me, we gaan echt groot worden, is inderdaad de ruime mate van ontevredenheid, het niet gehoord worden, althans de interpretatie van de burger, van de inwoner, is gewoon dat hij zich meldt, zich laat horen, het ergens niet mee eens is of wat anders wil. En toch blijkt dus gewoon dat gevoel gewoon steeds sterker wordt. Dat men zich niet gehoord voelt.
Maar waar leid je dat uit af?
Ja goed, als je kijkt wat de afgelopen week de revue is gepasseerd. Vier dossiers noem ik dat. Laarbroek. Mensen laten ze letterlijk met de voeten in het water staan.
Doet dat de gemeentelijke overheid of doet dat de provincie of het waterschap? Volgens mij heeft het waterschap daar wat meer in te brokkelen.
Uiteraard, maar je bent als raad, als gemeente, ben je volksvertegenwoordiging. Je bent gekozen door die inwoners en door die burgers. Dan moet je er ook voor staan. En op het moment dat mensen zich niet gehoord voelen of in de steek gelaten voelen, dan vind ik dat het je morele plicht is om voor die mensen op te komen. En zeker als dat een politiek vlak is, dan moet je je daar gewoon voor inzetten. En mensen voelen zich echt gewoon in de steek gelaten, continu.
En dat is de bron waar jullie uit putten om deze politieke partij verder vorm te geven.
Ja, ja, absoluut. Kijk, als jij moet besluiten over een zwaar maatschappelijk dossier, in welke hoedanigheid dan ook, en je weet dat jij door die burgers, door die bewoners gekozen bent om dat te vertegenwoordigen, dan kan ik kan niet begrijpen dat als je weet hoe de tendens is, hoeveel mensen er tegen zijn, dat je dan toch voorstemt. Dan denk ik dat, ja, ik blijf erbij. En daar is ook waarom we op zijn gestaan. Iedereen heeft het gevoel, en er zijn duizenden mensen om me heen, hebben het gevoel dat men een systeem dient en niet de bevolking.
Ja, Leon Heijnen.
Mag ik daar eventjes op verder gaan?
Ja, kort. Ja.
De insteek is eigenlijk dit. Wat doet die onvrede met een mens?
Mm-hmm.
Want ik denk dat gewoon een heel
leidt
belangrijk
punt is. Leidt tot frustraties, neem ik aan?
Ja, juist. Je tast eigenlijk je psychologische basisbehoefte aan.
Mm-hmm.
Van de mens, van de bevolking. En ik denk dat we daar ook rekening mee moeten houden.
En dat ondervind jij ook persoonlijk?
Gedeeltelijk. Alhoewel ik zelf altijd werk aan die behoeftes, zeg maar, om
in goed in mijn vel te zitten. Je was maatschappelijk actief maar, op dat terrein.
Ook. Maar als je kijkt gewoon wat het doet met de mensen. Dus als je nou kijkt, de bark, binding, autonomie, de rechtvaardigheid en de competentie van de mensen, die wordt gewoon echt aangetast door bepaalde besluitvorming.
De basis.
Ja. Ja. Ik ook nog een vraag. Want kijk, dit is niet nieuw, hè? Er zijn al in het meer recente verleden meerdere politieke groeperingen ontstaan uit onvrede, frustraties. Ik hoef maar te kijken naar de lokalen. Een van de grootste partijen, zo'n beetje in het Venloze ondertussen. Die zijn ook uit, zeg maar, onvrede ontstaan ten opzichte van de landelijke politieke groeperingen en door situaties in de gemeente waarvan zij zeggen, alles wordt al bedisseld, dus wij als lokale gaan het vanuit de bevolking, vanuit de stadsdelen gaan wij ons manifesteren. En ze zijn in een college komen, grootste partij geworden. Gaan jullie dezelfde kant op? Willen jullie dat ook?
Oh, nou, de grootste woorden zal natuurlijk heel mooi zijn.
Ja, ik hoor net van meneer Schuimkes dat wel het doel is.
100%.
Ja, maar de insteek is natuurlijk niet hetzelfde opereren. Want dan zijn we één, zoals altijd, één van de zoveel.
Ja.
Waar het mij echt om gaat is dit. Wij willen het anders.
Mm-hmm.
Wij gaan het ook anders doen.
Ja.
Als je kijkt naar de ledenconstructie wat wij hebben, de ledenstructuur. Zo dadelijk gaan we samen zitten met de leden van de vereniging. En die mogen mee stemmen. We hebben 5 personen in het bestuur zitten. Daarnaast hebben we de fractie. En alle leden die wat bij ons...
Maar, moet nog gekozen worden, hè? De lijst. Diegene.
Ja. Ja, okay. En alle leden die wat met ons in de zaal zitten... die krijgen gewoon een goed stukje voorgelegd. Want ik geloof er namelijk in... iedereen is bekend met politiek. Dat leer je als je opgroeit thuis. Dat leer je op school. Dat leer je in een vereniging... op het werk, noem maar op wat. Iedereen is gewoon bekend met politiek. Alleen, vaak schort het aan de documentie... Ik ben de naam even kwijt. De mensen moeten gewoon voorgelegd worden... als het ergens over gaat. En daar schaadt het aan bij de politiek. Wij gaan echt met de leden zitten... en we gaan ze vertellen vanaf 1... tot aan 10, zeg maar, gaan we linksaf, gaan we rechtsaf. En de leden die krijgen daar ook gewoon een eigen stem in.
Die zeggen daar, die zeggen
die wordt
ook
geteld
jullie,
als 2 kiesmannen.
Die gaan jullie zeggen wat...
Zeker, de voorlichting is de grootste taak aan ons.
Leon, laten we eens een voorbeeldje noemen. Hè. De leden vinden dat de OZB-belasting verlaagd moet worden.
Ja.
Merendeel van jullie leden zegt dat, dan gaan jullie daar ook voor pleiten.
Kijk, het gaat er zich om dat wij een fractie vormen... En dat we natuurlijk uiteindelijk met raadsleden in de raad komen. En we komen nog met een lijst, die gaat zeer verrassend worden. Er komen mooie namen op. En er komen ook namen op die iedereen kent.
Want Schoemkes als lijsttrekker?
Nee, dat is Leonijn. Leonijn is onze voorman. En ik sta heel graag naast, aan achter Leon. De onvoorwaardelijk hebben we dat ook uitgesproken aan elkaar. Het gaat er zich om dat die fractie gaat dat werk doen, een belangrijke werk. Die dossiers bestuderen. Luister, het is niet zo dat de mensen me hoeven te roepen en we gaan het uitvoeren. Nee, wij zijn de karttrekkers. En wij gaan die belangrijke maatschappelijke aspecten, die gaan we voorleggen. Die gaan we uitkristalliseren, die gaan we in begrijpelijke taal voorleggen aan onze leden, aan onze achterban. En die stem, onze leden hoeven niet 1 keer per 4 jaar een hokje aan te kruisen. Nee, jullie doen mee. Als je lid wordt van het Venlo's Burgerinitiatief, doe je mee. Ja. Van meet af aan.
Maar wat is het verschil met een politieke partij? Daar ben je ook lid van. Die hebben ook om de maand of zo een vergadering met fractie over politieke actualiteit. En daar wordt ook geoverlegd en een bepaalde mate de koers bepaalt. Het verschil per partij.
Dossierkennis.
Dossierkennis, maar ik neem aan dat mensen die actief zijn in de politieke partij... daar ook wel de nodige van kunnen. Wat verschil, hoe gaan jullie de kloof die jullie hebben signaleren... tussen politiek en mensen, hoe gaan jullie die overbruggen?
Ja, het is gewoon heel duidelijk gebleken... dat de huidige politiek dus niet zo functioneert. Want de werkgroep heeft een enquête gedaan... 30.000 flyers gedrukt. Dat is uiteindelijk, dat weten we, in 12.000 brievenbussen terechtgekomen. Daaruit zijn 3500 respondenten gekomen. En dat zijn IP-adressen, uniek uit 1 gezin. Dan mag je er heel stiekem van uitgaan... dat achter die individuele IP-adressen nog een achterban zit van een gezin. En daaruit is gebleken, dus die 3500 mensen zijn waarschijnlijk meer. Dan heb je nog een petitie die getekend is op de website, 5900 keer. Dan mag je heel voorzichtig gaan concluderen dat er toch ruim... en dat is echt niet uit de lucht gegrepen... ruim een 10.000 mensen het gewoon niet eens zijn. Die zeggen gewoon van, op basis van wat jij formuleert, wat je roept... geloven wij jou en volgen wij jou en vinden wij dit ook.
Ja, nee, dat kan. Maar die andere 90.000 in Venlo... Ja. Hoe ga je daarmee om, Leon?
Nou, hoe ga je daarmee om? Je hebt natuurlijk altijd gelijk gestemden. En je kan natuurlijk ook niet iedereen dienen. We willen natuurlijk wel voor 104.000 burgers ons best doen. Maar we zijn in principe een vereniging. We gaan een partij worden die wat met leden gaat werken. Ja. En hoe meer leden, hoe meer inspraak die burgers ook krijgen.
Een ledendemocratie.
Ja, we gaan echt met de leden werken in partijvorm. Luister naar de burger en ook... de kans geven dat hun die 2 kiesstemmen kunnen verdienen... gaan we linksaf of rechtsaf, noem maar op wat... zij mogen een stukje koers mee bepalen. Zij worden ook gehoord en gezien. En dan kom ik dus terug op dat stukje wat ik nog net zei met het bark. Kijk, als je mensen mee laat doen... dan groeit dat stukje bark ook. Die autonomie, die binding, ja, die rechtvaardigheid, dat gaat ook allemaal groeien. En hoe meer dat dat stukje groeit bij de personen, hoe meer draagvlak wat je ook krijgt voor je gemeente.
Ja,
okay. Leon, nou hebben jullie een 10 speerpunten verhaal gemaakt, waarin 10 items benoemd staan. En ik noem er een paar: betaalbare woningen voor alle burgers. Ik denk dat als ik alle politieke partijen langs elkaar leg, dat diezelfde zin bij alle programma's voorkomt.
Klopt.
Maar wat gaan jullie wat betreft het wonen anders doen dan de andere partijen?
Nou goed, daar ga ik eventjes eerlijk in zijn. Daar heb ik mijn mensen voor. Ja, ik ben ook nieuw in dit stukje. Ik zal nog heel veel moeten leren. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. En met de juiste mensen achter mij gaan we daar gewoon een mooi stukje op invullen. Natuurlijk hoort het erbij, net zoals veiligheid. Iedereen schrijft een stukje over veiligheid. Alleen, hoe ga je het dadelijk invullen? Een stukje heb ik gisteren op Facebook gezet, bij VWI, over dat onveilige stuk in Blerik.
Verkeer bedoel je?
Met die fiets.
Op de Antoniuslaan, ja, de fiets stuk, die daar. Vanuit
met die fiets die weg op. Ja. En dan zie je gewoon dat dat stukje gewoon heel erg leeft. Nou, het is aan ons om dat duidelijkheid te verschaffen en met de mensen dadelijk in gesprek te gaan en van daaruit de juiste mensen in te schakelen.
Jullie gaan dan met de wijkraad Blerik?
Bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. En, ja. In gesprek ook met andere wijkraden, neem ik aan.
Ja, maar ga eens op die hoek staan daar. Ga eens gewoon op die hoek staan als partij.
Ik weet er toevallig wel wat van, maar oké. Okay,
ja. En spreek de mensen aan die wat er dagelijks fietsen.
Ja.
Het is gewoon heel belangrijk dat dat stukje opgepakt wordt. Want zoals het er nu is, is het gewoon een hele onveilige situatie.
Maar laten we een ander voorbeeld pakken. Een van de dingen wat voor jullie de grondslag is: transparant en eerlijk bestuur.
Ja.
Jullie vinden eigenlijk dat alle andere partijen dat niet zijn. Hoe gaan jullie het anders doen? Behalve dan dat je de leden gaat raadplegen, maar hoe ga je die transparantie en die eerlijkheid?
Laat ik eens eerst beginnen met alle anderen. Dat schrijven wij nergens, dat alle anderen dat niet doen. Het moet gewoon anders. En het kan ook anders. Ik denk persoonlijk
dat daarmee zeg je dat andere partijen dat niet doen.
Nee, ik dacht dat jij dat zo formuleerde nog net. En dat denken we niet. Maar we denken wel dat het een heel stuk anders kan. Zelfs anders moet. Als je ziet gewoon dat zo'n AZC nu, zo'n dossier, dat wat daar veel weggehouden wordt. Ik ben iemand, en zo kennen de mensen mij ook in Venlo, die wat gewoon heel transparant is. Bij mij in de vereniging bijvoorbeeld weet iedereen wat er gebeurt.
Welke vereniging?
Nee, de luisteraar weet niet.
Ik ben dan voorzitter van de Gaasketel, een vaste lovensvereniging. Maar daar gebeurt gewoon alles in transparantie. Daar hebben we gewoon een eerlijk verhaal. Nee.
Zeg Twan, ik wil even nog een vraag. Want tuurlijk, er zijn, aan het begin even gezegd, er zijn meerdere politieke groeperingen, partijen, hoe je ze ook noemen wil, die mee gaan doen aan de raadsverkiezingen komen in maart. Toch hebben jullie besloten andere, een nieuwe partij op te richten. Zijn jullie gaan kijken, gaan shoppen, misschien wel bij andere partijen, om misschien niet met een nieuwe partij te hoeven beginnen? En wat heeft dat opgeleverd als je dat hebt gedaan?
Ja, absoluut. Wij zijn echt al maanden bezig. We zijn echt niet over één dag ijs gegaan. Ik ben zelfs een maand lid geweest van een andere partij. Maar dat bleek gewoon dat ik toch niet mijzelf kon zijn. Of het woord kon voeren wat ik wilde voeren. Ik werd daarin getemperd. Terwijl
in welke zin? Wat gebeurde er? Kun je een voorbeeld van geven?
Ja, zeker. Kijk, ik ben best wel vrij fel en vrij fors op de huidige politiek. Zeker op de socials.
Dus je springt op de boek?
Ja, zeker. Ik spring op de dam. En dat heeft erin geresulteerd dat ik van 2000 volgers ben gegroeid naar bijna 5000 volgers op het moment. En daarbij realiseer ik mij ook wel dat dus alles wat ik schrijf en post, tot dat aankomt bij mensen. En ik realiseer me ook terdege dat daar consequenties uit voort kunnen vloeien. Want daar zitten ook toetsenbordridders onder en helden.
Ja, daar hoor je niet bij?
Nee, natuurlijk
niet.
Nee.
We hebben in de raad daar wel nodig over gehoord. Ja. Dat raadsleden zich behoorlijk bedreigd voelden en onzeker voelden door die toetsenbordridders.
Ja, en ik kom natuurlijk weer op dat punt. Hè, okay. Ik vind het gewoon erg jammer, omdat de kern van de discussie afgeleid wordt door bedreigingen en
intimidatie. Ja, nogal.
Ik blijf erbij tussen bedreigd worden en bedreigd voelen. Onze burgemeester Scholten kwam gewoon helemaal alleen individueel met twee mensen om zich heen naar de raadzaal lopen afgelopen woensdag. Ik zag er geen politie en niks bij. Dus of dat zo erg en ernstig was...
Jij trekt de bedreigingen aan de ernst ervan in twijfel.
Nee, ik kan niet over de inhoud oordelen. Ik zeg tussen bedreigd worden en bedreigd voelen.
Ja, ja. Je zegt het voelen. Men voelt het erger als dat een feitelijk zou zijn in jouw ogen.
Ik heb de eerste bedreiging ook al aan mijn broek hangen. Ik heb ook al een brief in de bus gekregen en ik word ook al bedreigd online.
Dus je weet hoe het voelt?
Nou, dat hakt erin. Daar ben ik wel eerlijk in. En dat is natuurlijk absoluut uit den boze. Nogmaals, dat is gewoon iets wat niet hoort in een democratie. Dat is ook iets wat niet mag. Maar wat ik daarbij wil zeggen is dus... Mijn toonzetting op de socials is wel om iedereen wakker te schudden... en wakker te maken. Daarbij realiserende echt wel wat ik post en hoe ik het post.
Niet persoonlijk.
Want ik zat eergisteren was het geloof ik naar het nieuws hier te kijken. Stond jij met een van jouw collega's uit de werkgroep... Iemand die behoorlijk wat bedreigingen heeft gedaan richting de burgemeester ook. Die zei van, ja, dat had ik niet moeten zeggen. Maar heb jij hem ooit daarop aangesproken en gezegd van... Hey, Dennis, wat je nu doet, dat kan niet?
Ja, kijk, u citeert dat hij nogal wat bedreigingen heeft gedaan. Dat is echt waar, sorry, onkul.
Hij gaf het zelf toe op.
Nee, hij heeft een belediging gedaan. Hij heeft een belediging gedaan aan de burgemeester. Absoluut geen bedreiging. Daarom is hij bij de politiebureau moeten komen.
Zei hij niet dat het gezwel uit de samenleving weggesneden moest worden?
Ja, dat is een belediging.
Is dat geen bedreiging?
Nee, dat is een belediging.
Ja.
Dat is een belediging. Maar luister, daar hebben we uiteraard meteen op geanticipeerd. Ook binnen de werkgroep. En we hebben ook gezegd, jongen, dit kan niet. Dit moet je niet doen, dit mag niet. Hij heeft dat ook erkend. Hij heeft ook gezegd, uit de frustratie, zoals vele mensen die hebben... en ervaren op het moment, heeft hij ook gezegd... Ja, dit was even slip of the tongue, had niet gemogen. Hij zegt, Dennis, maar wij zitten in de spotlight. Je moet je wel realiseren, wat alles wat wij doen en wat wij zeggen... dat de consequenties
zijn. Oké, jullie gaan nu de parlementaire weg, om het zo maar te noemen. Hè? Jullie zijn een politieke groepering geworden. Gaan aan de verkiezingen meedoen. Even afrondend... Hoeveel zetels zitten er in het verschiet? Nou, even, waar richten jullie
als
je
realist,
op?
Als realist, zou ik voor 5-6 tekenen.
5-6.
Wie wordt er wethouder bij 6-7 zetels?
Daar laten we eens niet over uit. Wij gaan de grootste worden. We gaan daar een campagne voeren. Onze winst gaat met name zitten... 45% van de mensen in Venlo die stemt. 55% niet... En dat is heel duidelijk. Waarom stemmen die mensen niet? Omdat ze geen vertrouwen meer hebben in het systeem. Ze hebben geen vertrouwen meer in de politiek. Ons doel is om die mensen van de bank te krijgen... en hun het gevoel te geven en de waarde te geven... dat op het moment dat ze zich aansluiten bij onze vereniging... het Venlo's Burgerinitiatief, dat ze ertoe doen en mee mogen doen.
Nou. Okay.
En als we die mensen van de bank krijgen, gaan we heel erg groot worden.
We gaan voor de radio nog wat debatten organiseren. Jullie worden daar ook bij uitgenodigd. We gaan het zien. Succes. We gaan naar...
Muziek, uiteraard. Muziek, eventjes.
Ja, gaan we naar muziek of naar de column?
Nee, we gaan...
Nee, we gaan naar de Venlo's kerststerren.
Die, joh.
Kerstmis in Venlo.
Hey, is nog een pleitje vrij, dus kom maar binnen, kom erbij. Neem eens zo vanavond gans alleen te zien.
Schuif maar aan en bik dig wat, door in die fles zit meer als zaad. Boven zul ze juist vanavond eenzaam zien.
Het is maar een keer per jaar. Welkom is, plaats genoeg zolang het kerstmis is. Boeten is het koud of germ, dus kom maar binnen, maak dich wel. Leg dich op die dekken bij de open haard.
Zachte witte schoppen vaag, als vlammen vergans de nacht. Oost wie vallen diesternis en zwaar bespaar.
Einde keer per jaar stijt alles op. Vriendschap, vrede, liefde en de
oor. Het is kerstmis. Het is kerstmis.
Met jingle belkes en de rest. Wij zijn welkom, bis. Plaats je nog zo lang het kerstmis is.
Wij alles op het stijl.
ze bij de sterren door. Nog in een smoes, dan komt ze nog. Eindelijk hier weer net wie alles vroeger was.
Dicht op tien stoel en ik, de stoel door neven in te lik. Even weer ben jij in alleen vannacht, helaas. Het is maar eindelijk hier voor jou. Dus gewoon we door tot volgend nieuw.
Dit waren de Venlose kerststerren. Kerstmis in Venlo uiteraard. En wat we ook...
Met Marcel Tabbers en Frans Pollux en Bert van den Berg. En
ja?
Allemaal de Venlose topartiesten bij elkaar.
Dat wist ik niet.
Fantastisch.
Nee, ja. Zeg Paul, hallo als een columnist. Ja, jouw column alsjeblieft.
Ja. Misschien komt het met Paulus toch nog goed... In mijn vorige leven als journalist schreef ik regelmatig over heikele onderwerpen. Ik probeerde dat altijd naar eer en geweten te doen. Toch was het onvermijdelijk dat ik soms kritiek kreeg. In briefvorm, zo ging dat in mijn tijd nog. Rond het jaar 2000 deed ik na een anonieme tip maandenlang onderzoek naar een katholieke sekte... die onder meer in Limburg jonge mensen hersenspoelde. Het resulteerde in een lijvig artikel dat maar liefst 2 volledige krantenpagina's besloeg. Krantenpagina's die veel groter waren dan de huidige. Na goed gebruik legde ik mijn artikel voor publicatie voor aan het bisdom Roermond. Dat wilde niet reageren. Limburgse priesters mochten dat niet. Ze kregen al snel een spreekverbod opgelegd. Toen het artikel geplaatst was, maakte het heel wat los. Andere kranten, de radio en de televisie sprongen er bovenop. Ik kreeg niet alleen positieve reacties, maar ook negatieve. Een brief uit de laatste categorie staat me nog helder voor de geest. Na een reeks keurig geformuleerde aanmerkingen... besloot de boze reclamant met een uitsmijter... die me tot op de dag van vandaag bijgebleven is. Ik zie dat u Paul heet. Met uw naamgever, de apostel Paulus... kwam het na een zondig leven uiteindelijk toch nog goed. Ik hoop met u ook. Over mijn artikel heb ik later overigens geen moment spijt gehad... Het boven water halen van misstanden is de opdracht van elke journalist. Het doet mij pijn dat collega's die gewoon zo goed mogelijk hun werk doen... tegenwoordig aan de schandpaal genageld worden. Digitaal worden uitgescholden. Ja, zelfs doodsbedreigingen ontvangen. Hopelijk behoudt het er hen niet van diep te blijven graven. Want zonder hun controlerende werk zou er nog veel meer mis zijn... in deze chaotische wereld waarin velen de weg kwijt aan het raken zijn.
Dankjewel. Paul, ik kijk heel even naar Harry Luca. Voor je aangesproken door de column van, van Paul.
Column.
Ja, nee, maar.
Waren er nog mijn brieven, hè?
Ja. Is dat het verschil?
Ja.
Ja, hoe ga je om met die sociale media bijvoorbeeld?
Je weet dat ze zijn en je leest ze, maar ja, je moet natuurlijk proberen. Daar niet heel erg van door de wijs te laten brengen. En dan heb je nog de direct message en de mail. Dat
de wat?
Is de direct message.
Vertel dat eens
Facebook.
Een
Facebook. Dan hoef je dus niet op Facebook te reageren. Maar dan stuur je degene op Facebook een persoonlijk bericht. Krijgt in de inbox. Of de mail. Worden al persoonlijk.
Dan weet de luisteraar ook wat je...
Ja, maar de meeste weten dat wel. Want ze maken er gretig gebruik van. dan heb je nog de mensen die even langskomen.
Langskomen? Wat bedoel je daarmee? Dat, nou ja, fysiek hier naar de studio komen of bij je thuis?
Ja, nou ja, bij mijn thuis, dat heb ik gelukkig nog niet meegemaakt. Maar ik heb het één keer meegemaakt. Dat was de dag nadat we dat ik een verhaal had geschreven over een bestorming van een woningcorporatie. En die mensen die hadden bestormd, die kwamen een dag later, stonden ze natuurlijk voor de deur van de krant, want die waren natuurlijk niet eens met dat verhaal. Maar dat ging behoorlijk beschaafder dan hoe het tegenwoordig gaat. Want met een kop koffie en uitleggen waarom we wat hebben gedaan, kregen we een hand en ging iedereen...
Je ging in gesprek met de mensen.
Ja, ja. Alleen ze komen iets ruw op binnen, maar uiteindelijk kun je daar dan een gesprek mee aanvoeren.
Ja, ja.
En dat gesprek is natuurlijk nu bijna verdwenen, omdat je kunt op social media heel snel wat roepen en dan ga je verder met je leven.
Ja, en dan duik je gewoon weg in de massa.
Ja,
ja.
En de meesten doen dat ook nog met een fictief account. Met een onderkopfoto of een brandend kaarsje, weet ik wat. Die nemen zich de moeite om een alter ego aan te meten en dan kunnen ze lekker spuien. En dat is wel makkelijk, ja.
Zeg, we gaan zo dadelijk daarover verder. We gaan even rustig naar wat muziek luisteren. Maar ik ben even kwijt welke
Louis Armstrong.
We hadden. Louis Armstrong, ja, natuurlijk.
Magnolia trees at night sparkle and bright. Fields of cotton love, wintry white, when it's Christmas time in New Orleans. A barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi Falls gathering there, 'cause it's Christmas time in New Orleans. See a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beak. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your cares will disappear when you hear, "Hallelujah, St. Nicholas is here." When it's Christmas time in New Orleans.
Dat was natuurlijk Louis Armstrong, Christmastime in New Orleans. En ook in Venlo. Zeg, we hadden het er net al over, Larry Luker. Over de journalistiek. We hebben hier geschreven, die staat onder druk. Is dat zo? Of voel je je toch nog frank en vrij om je vak uit te oefenen?
Ja, ik voel me frank en vrij, maar dat laat natuurlijk niet onverlet dat hij onder druk staat. Maar door heel veel factoren, hè. Daar is reacties en bedreigingen is daar maar een klein onderdeel van.
Okay.
Noem nog eens wat.
Ja, noem nog een paar.
Investeerders die kranten overnemen en uitkleden. Dat soort dingen.
Ja, dus de
geld.
Ja, dus
de social media.
Ja, ja, concentratie, het geld.
Grote techgiganten.
Ja, de reclame die dicteert wat je moet doen.
Nou, misschien dat wel. Zijn overheid, een overheid die bijvoorbeeld een NPO wil werkbezuiniging.
Dat. Of een overheid waar tegenwoordig meer voorlichters werken dan dat er journalisten tegenover staan. Nou, dat zijn allerlei factoren waardoor het niet makkelijker is geworden.
Ja, maar toch heeft, zeg maar, wat we hebben aangegeven, een post op bij Omroep Venlo, jou in ieder geval aangezet om een column daarover te schrijven, over de eerlijkheid in de journalistiek. Eerlijkheid moet voorop staan. Kun je even aangeven wat precies wat je kern van jouw boodschap was in die column, als reactie op die post?
Kijk, ik reageerde op de bekende maar. Hè. Iedereen is tegen bedreiging, maar. Daar schreef een collega van mij schreef zijn 12-uurtje over het feit dat hij meer dan ernstig werd gehinderd bij het feit dat hij zijn werk aan het doen was. En dat was filmen op de openbare weg. Nou, dan komt er een bewaker die denkt de wet te kennen, maar die kent hij niet. Dus die gaat op meer dan intimiderende wijze probeert hij een journalist te weerhouden zijn werk te doen. Nou, daar schreef hij een prima 12-uurtje over. En dan komt de onvermijdelijke reactie. Ja, natuurlijk, dat is niet goed gebeld, maar. Ja, journalisten moeten ook wel eerlijk zijn.
Ja, ze zijn, journalisten zijn er zelf schuld aan. Ja, dat ze uit doelwit zijn.
Ja. Nou, en daar heb ik toen heel lang over nagedacht. Als een nacht. Want de vorige dag moest daar een 12-uurtje. En toen dacht ik van, maar dit is wel iets waar ik al heel lang over nadenk. En ik heb uit de krochten van de zolder heb ik mijn eindscriptie opgeduikeld. En die was getiteld De kloof tussen de journalist en zijn lezer. Was toen nog geënt op kranten. En dat ging erover dat twee werelden zijn die eigenlijk helemaal heel lastig met elkaar in contact komen. Dus, omdat
Een andere kloof was wel een nadeel hadden. Ja,
omdat mensen daarnaar kijken en eigenlijk ook vaak geen idee hebben hoe dat werkt en hoe journalisten werken en wat dat betekent. En toen dacht ik, ik lees mijn eigen aanbevelingen die ik toen als 24-jarige. En toen dacht ik de wereld wel helemaal te begrijpen. Dus het was best een hoogdravende afstudeerscriptie. Dat werd mij ook toen wel medegedeeld. Maar ik denk, laat ik mijn eigen aanbevelingen nu eens te harte nemen. 20 jaar later? En proberen uit te leggen en mensen mee te nemen. Om te zeggen, wat doen wij en waar loop je tegenaan? En ik las daarin een passage. En die zeg je ook nogal wat. René Poels, die toen landelijke bekendheid verwierf door te zeggen, ik pak een krukje en een blokje en ik ga in een wijk zitten en mensen kunnen langskomen. Dat was in Nederland toen nog nooit gebeurd, dat een journalist zei, ik ga hier zitten, kom maar langs. En dat was meer geënt van, laat weten wat er speelt.
Ja, nieuws ligt op straat.
Ja. Maar gewoon dat je contact kunt krijgen met die mensen. Nou, dat probeer ik nu minder hoogdravend.
Dus je vindt je, nu 20 jaar later, vind je jezelf nog niet, voor toendertijd niet naïef. Je hebt dat toch.
Nee, eigenlijk was ik best wel wijs als ik het nu terug
lees. Laten we het daarbij houden.
Die aanbevelingen die je voor jezelf 20 jaar geleden gedaan hebt, wat behelsde die? Want dat heb ik even niet duidelijk.
Veel meer uitleggen wat je aan het doen bent als journalist. Veel meer het gesprek aangaan. En wat wij natuurlijk hebben, want je begint te werken, en ik ben begonnen op een krantenredactie, is dat je nieuws gaat maken, verhalen gaat schrijven. En het is iedere dag weer opnieuw. Begonnen wij met 5 lege pagina's. Dus de. En we hadden dan iedere ochtend wel een ochtendoverleg, ging ook wel een beetje de krant bespreken. Maar dat ging toch meestal van, wat heeft Maastricht nou weer geschreven? Hoe kan dat? Ja, dat zouden wij hier nooit doen. Dus dat was wel reflex, maar meestal van de collega's die toch in een ander gebied werkten.
Maar je kunt natuurlijk wel een verschil maken. Hè? Je kunt in de krant of op Venlo een artikel plaatsen over wat er feitelijk gebeurd is. Een verslag van de raadsvergadering waar het AZC onderwerp is. Maar je kunt ook nog een verhaal schrijven. En er was één journalist die daar heel sterk in was, Twan Mintjes, die bijna iedere dag wel een heel kritisch stuk durfde te schrijven. En het werk van politici of wie of wat dan ook tegen het licht hield.
Ja, maar hij hield nooit zijn eigen werk tegen het licht.
dat is waar.
Toch?
Nee, is goed. Maar
was de aanleiding? Nee, maar bedoel, het is niet moeilijk om kritisch te schrijven. Dat gebeurt nu ook nog. Alleen, Twan heeft gelukkig nooit de social media meegemaakt. Maar ik zeg, laten we ook eens wat meer naar ons eigen werk en daar en ook meer uitleggen. Want het is natuurlijk ook heel veel bewust of onbewust onbekend. Ik heb me bijvoorbeeld mateloos gestoord aan een interview in de krant met de woordvoerder van de werkgroep AZC. Die dan zegt, ik moet een eigen peiling houden, want ja, die van Omroep Venlo is per definitie onbetrouwbaar, want Omroep Venlo wordt betaald door de overheid, dus kan bij Omroep Venlo eigenlijk geen onafhankelijke journalist werken. Nou ja, dat is dat kun je denken. Dan moet ik nu gaan proberen aan te tonen dat het toch anders zit.
Maar had dat niet in de krant moeten staan? Of hoe ga je daarmee om?
Ja,
moet een krant daar zo nadrukkelijk aandacht aan besteden?
Ja, tuurlijk. Alleen je zou meer verwachten dat als er iets wordt geschreven of iets wordt gezegd, dat daar ook iets tegenover staat.
Ja, dat ook inderdaad in perspectief wordt geplaatst.
Dat zou
dat ook feitelijkheden tegenover worden.
Wat zou een journalist
zomaar onwaarheden plaatsen als journalist, hè?
Nee, of je moet ze wel
opgeschreven.
Ja.
Maar het is een mening, ja. Hè? Blijkbaar is redacteur van mening dat als je bij die omroep werkt, die betaald wordt voor een deel door de overheid, dat je op zijn minst.
Nee, maar iemand mag die mening wel hebben, maar op het moment dat je als journalist een stuk maakt, dan is niet iedere mening kun je van, ik zet het tussen aanhalingstekens, dus daarmee is mijn verantwoordelijkheid weg.
Nee, je moet daar ook op, zeg maar, wederhoor hebben, in ieder geval duidelijk het perspectief zeggen van nou, zo zit het in de praktijk niet in elkaar. Je moet ook duidelijk maken dat...
Of kom dan een keer langs.
Ja.
Dus, hij had op zijn mens jou moeten bellen in dit geval om het andere verhaal te
doen. Of sla die begroting eens open, dan kun je zien hoeveel er eigenlijk komt van die overheid bij Omroep Venlo. Ja. Dus het zijn allemaal openbare informatie. En andersom wordt het nooit gezegd, hè. Dus als je bij de commerciële of bij een krant wordt nooit gezegd, oh ja, maar jij dient het groot kapitaal.
Ja, maar ik heb ook wel eens van de week zo'n artikel in, ik geloof in de Volkskrant, dan ging het over de onderbuikgevoelens en versus de feitelijke informatiegegevens, noem maar op. En daar werd in ieder geval aangegeven dat feitelijke gegevens het nooit zullen halen in acceptatie bij veel mensen ten opzichte van de feitelijke informatie, feitelijke gegevens. Is dat ook iets wat jij merkt in jouw professie?
Ja, kijk, wat natuurlijk aan de hand is, en dat is social media. Dat is aan de ene kant is dat een groot goed. We hebben ooit een bijlage, maar dat was zo rond 2011, over hoe geweldig die social media zijn. Want toen kregen ze in één keer acht dictatoriale regimes in het Midden-Oosten op de knieën.
Ja.
Inmiddels weten we ook de andere zijde is dat je daar dus een soort nieuwe verzuiling krijgt. En je krijgt dus alleen nog maar de informatie die
bubbels noemen ze die al vandaag.
De bubbels.
Ja.
Dus het is ook heel raar als in één keer dan zo'n dissonant geluid daarover wordt gegooid, wat ook misschien niet bij je past of wat je niet uitkomt. En dan is het dus veel makkelijker om te zeggen, ja, dat is dus niet waar. En we zien dat in het groot natuurlijk bij presidenten in de Verenigde Staten. En dat zie je ook heel klein. Maar dat laat natuurlijk niet onverlet dat niet alles wat journalisten maken, dat per definitie ook goed is. We hebben natuurlijk recent hele grote blunders gezien van een BBC, van een NRC, dat zich had gebaseerd op een appje, bleek toch allemaal niet zo goed bevroegd te zijn.
Dat er een visie ontstaat binnen de journalistiek, bedoel je dat? Dat ze dus in feite programma's in elkaar zetten die eigenlijk al de uitkomst een beetje hoog hadden.
Krijgt vaak het schuld, maar de media is een krant of een raad. Dat is dus hartstikke objectief, dat zijn de dingen. Het zijn journalisten die het maken en journalisten zijn mensen. En die kunnen ook fouten maken.
Wie controleert het?
Ja,
wie controleert de journalist? Een
journalist wordt door zijn, door, dat noemen we dan eindredacteur. Ja. En dan is het vervolgens, zijn het instanties of als het niet klopt, komt vanzelf naar boven natuurlijk.
Ook hoe zit het bij Omroep Venlo? Wie controleert jou of jouw collega's in de berichtgeving? Is dat, hoe zit
wij controleren elkaar natuurlijk.
Mm-hmm.
En dan ga je kijken hoe is een bericht tot stand gekomen en klopt dat? En als het klopt, dan klopt het. Maar het kan natuurlijk altijd nog zo zijn dat het wellicht toch anders is, omdat je misschien niet de juiste vragen
hebt. Dat is nog moet doen ergens. Ja.
Nee, maar dat heb je allemaal gedaan.
Ja.
Maar dan kan het nog altijd zijn dat er toch een fout wordt gemaakt.
Mm-hmm. Mm-hmm. En hoe ga je er dan mee om? Rectificatie?
Ja, dan moet je rectificeren, ja. Ja.
En dat is een van de beginselen van de goede journalistiek, is hoor en wederhoor.
Ja, maar ook toen, want ze zeggen altijd, 30 jaar geleden was het allemaal veel beter. Ook 30 jaar geleden stonden er rechtgezetjes in de krant. Dus toen werden er ook fouten gemaakt. Dat is onvermijdelijk. Alleen wat nu vaak ziet gebeuren, is dat fouten zijn geen fouten meer, maar is een complot. En is het bewijs dat de journalist het andere doel of met de overheid samenzweert? Ja, dat is natuurlijk heel erg lastig. En dan wordt het heel erg algemeen. En wat ik nu ga proberen, en dat probeer ik al een tijdje, maar dat is dan een beetje achter de schermen. Ik heb ook mensen wel eens hier met koekjes en koffie gehad. Die vonden dat ik onder de zoden moest verdwijnen. En we gingen als vrienden uit elkaar, met de toevoeging dat we toch nooit eens zouden worden. Wat wilde ik zeggen? Ik weet al niet meer wat ik wil. Nee, ik wil.
Ik stelde de vraag. Wederhoren is een van de basisprincipes van journalistiek. En toen begon jij je verhaal.
Ja. Dat klopt ook. Maar ik had echt een heel goed punt. Maar ik ben in mijn enthousiasme ben ik de hele draad kwijtgeraakt.
Nee, maar het komt er in ieder geval op neer dat een gesprek over met mensen die daar door gefrustreerd zijn geraakt, om in welke reden dan ook, in ieder geval heel eind in de goede richting gaat. Dat,
ja, een uitleg.
En dus dat je even van de sociale media af moet.
Oh ja, nee, ik had het over algemeenheden. Ja. Dus het is heel erg. Het mooiste voorbeeld is iemand die ik goed kende. Post in één keer. Was natuurlijk in de hele wilde laatste fase van corona. Dat als het allemaal voorbij is, dan zouden op de markt een guillotine komen te staan. En dan zou als eerste daar de media aan de beurt zijn. Die heb ik. Ik denk van ja, hier valt geen gesprek mee te voeren. Dus die had ik ontvriend. En wat merkte die? Toen vroeg hij van: waarom heb je mij eigenlijk ontvriend? Ik zeg: jij wilt mij onthoofden als dadelijk de lockdown voorbij is. Nee, jou toch niet? Ik zeg, jawel, de media. Ik zeg, ik ben media. Nee, maar jou bedoel ik dan niet.
Ja, ja. Het persoonlijke. Dus ook, hè. Ja,
maar realiseer dat...
Twan wou dan even de vraag.
Ja, nee, Jari, ik wil best even op je inhaken, inderdaad. Wat je zegt over die objectiviteit van de media. Kijk, bij jou uiteindelijk ook controleert een stuk de opinie op basis van hoe het aankomt en hoe ze erop reageren. Ik heb de afgelopen weken nogal voor wat camera's gestaan en met journalisten gesproken. En ik blijf erbij dat als je zelf uniform en legitiem je verhaal vertelt, dan hoef je ook niks te vrezen. Dan weet je namelijk dat je verhaal ook goed een ik kunt, om het zo maar te zeggen. Maar ik wil wel even een mooi voorbeeld noemen. En ik kan dus beamen en zeggen dat ik dus met alle journalisten waar ik mee te maken heb gehad, persoonlijk, dat het gewoon goed heeft uitgepakt. Op het moment dat het goed uitpakt, dan is het goed, pak het slecht uit, dan ga je zeggen, oh, dat klopt niet, dat verhaal. Maar even een voorbeeld. Ik werd dus deze week, eergisteren, in de Limburger, werd ik benoemd, letterlijk, door een verslaggever, die ik nog nooit persoonlijk heb gezien en ontmoet. Die weet met mijn naam en toenaam te benoemen. Die weet ook te zeggen dat ik olie op het vuur gooi en dat ik mensen sociaal aan de schandpaal nagel. En denk van, kijk, dan worden wij dus geen vrienden. Hoe kun je nou zoiets roepen, zoiets zeggen, subjectief, om je artikel te promoten, terwijl je mij, en dan komt het verhaal, wat waar je dus heel duidelijk aan hoor en wederhoor.
Oké, maar op het moment dat je dat constateert, ben je dan ook zo dat je de Limburger belt en zegt, mag ik die en die journalist even spreken?
Ik heb er dus onder gereageerd, onder die post, ja. Heb ik dat gezegd, ja. Sterker nog, de journalist had zo nauwkeurig zijn werk gedaan dat hij citeert dat alles op een donderdag plaats had gevonden. Dus ik sluit af die post. Ik zeg, pas je even jouw artikel aan, want het was woensdag, niet donderdag. En dan denk ik van, ik heb helemaal, ze mogen van me alles schrijven en denken wat ze willen. Daar gaat het niet om. Maar als ik nog nooit iemand heb gezien en gesproken en je zet zoiets neer, je vreemdt mij, ja, dan worden wij nooit geen vrienden.
Okay. Maar Harry, hoe krijgen we die brug geslagen? Want je ziet heel veel krachten in de samenleving die journalistiek zwaar onder druk zetten, waar we het in het begin even over hadden. heel veel partijen willen die NPO bijvoorbeeld weg hebben. Waarvan ik denk dat die nog redelijk vrije, objectieve journalistiek plegen. Hoe krijgen we dat overbrugd? Dat mensen toch zien dat jullie waanzinnig belangrijk en zinvol en goed werk doen.
Ja, als ik dat wist, dan was ik nu...
Heb je er een idee bij?
De wal zal het schip weer doen keren.
Oké, okay. Laten we het daarbij houden, want de eindtune klinkt al. We zijn zeg maar aan het einde van deze uitzending. Helaas. En helaas, uiteraard. Maar